Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal en vooral ons gasten, hartelijk welkom. Mag dit een opbouwende en vreugdevolle eredienst wees. De Heere het waarlijk opgestaan en ons viert dit vandaag en het geeft ons baie vreugde. Voordat ons die dienst begint is daar net een afkondiging. Die collectus is vandaag bestemd voor kerk en zending. Laat ons nou samen gaan staan en de Heere vereer. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Laat ons nou saam sing. Psalm 116 vers 2 en 3. God is groot van ontferming en daarom het hy sy seun gestuur en Jezus het die lewe van God laat deurbreek in ons lewe wat in die greep van die dood is. Psalm 116. Laat ons saam bid, dan vraag ons een seën oor ons eredienst. Almachtige God in die hemel, barmhartige Vader, ons dank u dat ons so mag zing, dat u voor uw volk groot van ontferming is. Zo ken ons u, uit die Oude Testament en uit die Nieuwe Testament, die hele Bijbel, getuig daarvan. En ons dank u, Heere, dat u in die Oude Testament reeds vanaf die eerste begin uw goedheid en genade so duidelijk gewys het. Dat u dit altijd weer herhaal het in baie verschillende woorden en beelden. En dat het voor uw volk duidelijk was dat hulle zelf niet kon oorleef nie, maar juist zelf door die sonde die moeilijkheid net groter gemaakt het. Maar dat u trouw en liefdevol is. En ons dank u, Heere, dat u na al die beloftes in die Oude Testament uw Seun gestuur het om mens te word, om voor ons die leiding van die hel te ondergaan. En dat hij, nadat hij gesterf het en in die graf geleerd, opgestaan het uit die dood. Heere, wat is dit een geweldige wonderteken. Wat is dit die wereld, die geschiedenis, verander. Ons wil u hartelijk daarvoor danken. En ons is vandaag bij elkaar gekomen om dit te vieren. En om u te aanbid van via uw grootheid en liefde. Heer, ons bid dat u ons zal zien, zoals ons nou bij elkaar is. Dat u ons geloof zal versterken en opbouwen. En dat u die vreugde en die leven van Jezus in ons harten zal oorgiet. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag lees uit die evangelie van Lucas, die laatste hoofdstuk. Die paasevangelie. En die vrouwen, die volgelingen van Jezus, wat ons in hoofdstuk 24 aantreft, is ook bij die begrafenis aanwezig. Ik wil daarom in vers 50 van hoofdstuk 23 beginnen. En er was een man met die naam van Jozef, een lid van die raad, een goede en rechtvaardige man. Hij had niet met hulle raad en handelwijze samengestemd. Nie. Van Arimathea, een stad van de Joden, wat ook zelf die koninkrijk van God verwacht het. Hij had naar Pilatus gegaan en die lichaam van Jezus gevraagd en het afgehaald en in linnen toegedraaid en het neergelegd in een graf wat uit de rots gekapt was, waar nog nooit iemand in geleerd niet. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreken. En die vrouwen wat samen met hem van Galilea gekomen is, het ook gevolg en die graf gezien en hoe zijn lichaam neergelegd was. Daarop het hulle teruggegaan in specerijen en zalfberei en op die Sabbat gerust volgens die gebod. En bij vroeg in die morgen, op die eerste dag van die week, het hulle en ander samen met hulle bij die graf gekomen en die specerijen gebreng wat door hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die lichaam van die Heere Jezus gekry nie. En terwijl hulle hieroor in verleendheid was, staan daar twee mannen bij hulle in blink kleren. En toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangezichten naar die aarde buig, sê die mannen vir hulle, waarom soek julle die levende bij die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou, hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewe word in die handen van sondige mensen, en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die elf en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria die moeder van Jacobus en die andere vrouwen samen met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onzinnige praatjes gelijk. En hulle het wel nie gegloe nie. Maar Petrus het opgestaan en naar die graf gehardloop. En toe hy neerbuk, sien hy die doeken alleen lê. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Kom ons denk nou van diezelfde psalm, 116 vers 5 en 8. Hij het mijn ziel van die dood bevrijd, hij droog mijn tranen en hij lei mijn voet langs nieuwe levensbanen. Dat is de duidelijke profetie van die opstanding van Jezus. Die tekst vir die preek is Lukas 24 vers 5 tot 8, en toe hulle baie bevrees word en met hulle aangezichten naar die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die levende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewe word in die hande van sondige mense, en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Laat ons na die preek een loflied sing vir Christus, met die woorde van Psalm 21, sing ons dan een lied vir die levende koning. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, wat zou jy daarvan denk, as ons als kerk een bedevaartreis naar Israël zou organiseren? Een bedevaart is natuurlijk meer als een vakantiereis. Wat als ons hier van elkaar zou zeggen, weet je, die rechte manier om Jezus te eer, is om die plekken te bezoeken waar hij geleefd heeft, waar hij mensen genezen heeft. Je moet vooral Golgotha bezoeken. Dan leer je wat die kruisiging betekent. Aan het einde van die reis is die hoogtepunt ons bezoek dan die graf van Jezus. Nou, ons als christenen het niet een bedevaart naar Israël als deel van ons geloof en onze geloofspraktijk, zoals moslims naar Mekka moet gaan, tenminste één keer in hun leven niet. Partijmensen bezoeken Israël en vinden het mooi om die land te zien waar Abraham en David en Jezus geleefd hebben. En het is zeker ook mooi om op die Olijfberg te stappen en om Jeruzalem te bezoeken. Maar heeft ons dit nodig? Vooral om zijn graf te bezoeken. Die plek is in elk geval onzeker. Daar is mensen wat beweren dat die kerk van die heilige graf recht boven daar die plek gebouwd is, maar mensen weten het niet. Maar ook als jij zeker zou weten waar dit was, heb je nodig om dit te bezoeken? Zou dit ons nader brengen aan Jezus? Zou ons om daar confereren? Ik denk niet zo niet. Ik weet, dit is niet nodig nie. Ons vindt die reden in die woorden van die twee engelen. Waarom zoek jullie die levende bij die dooies? Hij is niet hier niet. Hij is opgewekt. Die thema voor die preek is kom naar die levende Heer toe. Eerste deel, waar zoek je om? Die tweede, onthoud zijn woorden. En die derde, zijn woorden geven zekerheid. Dus kom naar die levende Heer toe. Waar zoek je om? Onthoud zijn woorden. Zijn woorden geven zekerheid. Kom Maria, het ons alles. Die zon komt al amper op, zei Johanna. Ze is ongeduldig. Het is nog donker, maar ze wil bij dagbreek bij die graf van Jezus wees. Baie vroeg in die ochtend is die groepie vrouwen op pad. Hulle was die laatste personen wat Jezus' lichaam gezien het. Hulle het toegekijkt toen Jozef hom in die graf geleid. En hulle is nou die eerste mensen wat zondagochtend vroeg bij die graf opdaag om zijn lichaam die laatste eer te bewijzen. Dingen was haastig gedoen vrijdagavond. Die Sabbat was om die draai. Nou is die Sabbat voorbij en staan hulle gereed om zijn lichaam met specerijen te verzorgen. Maria Magdalena en Johanna en Maria die moeder van Jacobus en die andere vrouwen het uit Galilea samengekomen. Eerder al, om Jezus te verzorgen terwijl hij in Jeruzalem was. En nou is hij dood, maar verzorgen hulle nog steeds zijn lichaam. Hulle kom bij die graf, een grot met een groot ronde klip als de deur. Vreemd, die graf is oop, die steen is weggerol. Maar nou sukkel hulle daarom niet om bij die lijk te komen. Maar waar is die lichaam? Hulle kyk rond en terwijl hulle in die skemerige ruimte in al die hoeken en nissen zoek, skijnt schielijk een fel licht. Twee mannen verschijnen in blinkkleren. Die verbazing over die afwezige lichaam verandert in angst. Die licht is verblindend. Hulle beseft, dus engelen. Hulle buigt diep neer. En dan zei die engelen, waarom zoek jullie die levende bij die dooiers? Dat klinkt als een verwijt. Hulle het een fout gemaakt. Als ik lees wat die vrouwen gedoen het, daar die zondagochtend, dan bewonder ik hulle moed en toewijding. Die 12 discipels was altijd samen met Jezus, maar die vrouwen was onmisbaar en was ook altijd daar. Maar nou is het net die vrouwen. De discipels het laat spaander en angstig in die weg, in die huis weggekruip. Die vrouwen gaan hulle voor. Maar toch is die stem van die engelen kritisch. Die goede bedoeling van die vrouwen is toch niet genoeg nie. Waarom zoek jullie die levende bij die dooiers? Wat? Dat is naaks. Die laatste wat hulle van Jezus gezien heeft, was zijn dode lichaam wat in die graf geleerd. Omdat hulle zijn lijk met specerijen wil verzorgen, komen hulle naar die plek toe waar hulle hem laatst gezien heeft. Hier is toch diezelfde grafkamer? Hij is toch hier? Hij is dood, hij gaat nergens naartoe nie. Maar die engelen zeggen, hulle het bij die verkeerde plek gekomen. Die vrouwen het net aan die dood gedenk. Hulle het geen rekening gehou met die leven nie. Maar Jezus is die levende. Jy moet hem niet meer bij die dooie soek nie. Hij is niet hier nie, maar hij het opgestaan. Was je al naar iets op zoek geweest? Je dochter zoekt een scare. Ze krijgt het nergens niet. Ja, dit ligt niet meer op die tafel waar ze dit gelost het niet. Dit ligt weer op die vaste plek, in die laai. Als je in een ander huis een cellphone charger zoekt, dan ga je op zoek naar een laai of een box met draden en elektrische dingen. Je verwacht dit niet tussen die wasgoed niet. En bij die dagelijkse gebruiksvoorwerpen is het nou niet zo erg als je dit niet dadelijk kan krijgen of op die verkeerde plek zoekt. Maar die engelenwoorden is een verwijt aan Jezus' volgelingen. Jullie het Jezus verkeerd beoordeeld, maar jullie behoort te geweten het. Je hebt niet verstaan wie hij is niet. En dan zoek je nou om in die verkeerde plek, want hij is niet meer dood nu. En het is die verrassende, schokkende, verblijdende nieuws van die opstandingsdag. Jezus leeft. Hij is niet meer in die plek van die dooie nie. Hij is niet hier nie, maar hij is opgestaan. Hij is opgewekt door God. Nou, Lucas is die enigste evangelisch schrijver wat die verwijt van die engelen zo vermeldt. Hij richt ons aandacht op wat werkelijk aan die gang is op die dag van die opstanding. Voordat die vrouwen voor dagbreek op pad gegaan het, het Jezus reeds uit die dood opgestaan. Hij is niet meer in die graf nie. Die graf kan hem niet vasthouden nie. En is niet meer die plek waar je hem moet vinden nie. Dit is symbolisch, dit is een duidelijke sein dat Jezus niet meer bij die doden behoort nie, maar bij die levendes. Hij zit niet in wacht bij die grafkamer nie. Hij is weg. En daarom moet zijn discipels hem niet meer in die graf zoeken nie. Dus die verkeerde adres. Die vrouwen moesten dus niet naar die graf toe gegaan het niet, maar hulle kon bij die huis gebleven het, om voor Jezus die voordeur op te maken. Kom binnen hier, u lief mos. Maar hoe kon die vrouwen dit geweten het? Is die engelse verwijt niet onredelijk niet? Dat brengt ons bij die tweede punt. Onthoud zijn woorden. Om Jezus te verstaan, moet je mooi luisteren. En het is eigenlijk genoeg als je tot drie kan tellen. Vrijdag, zaterdag, zondag, die derde dag. Die engelen verduidelijk. Onthoud wat Jezus voor jullie gezegd. toe julle met hom in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewe word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. Die vrouwe het geskenke gebring vir die dooie. Hulle was ontsteld toe hulle sy lichaam nie vind nie. Maar hulle kon geweet het dat Jezus nie in die graf sou bly nie. Jezus het vanaf 'n sekere tydstip in sy publieke bediening begin om oor sy leiding te praat en sy disippels voorberei. In Lukas 9 vra hy, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, Johannes die Doper, Elia, 'n ander profeet. Petrus gee die regte antwoord, die Messias, die gesalfde van God. Maar as Jezus vir die eerste keer sy leiding aankondig, met die woorde, die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en oopriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die derde dag opstaan, dan verwerp Petrus dit dadelik en heftig. Dit sal nooit gebeur nie. En Jezus moet hom vermaan. Die 12 disippels en alle volgelinge, ook die vrouwens, het nie mooi geluister nie, want hulle het nie van die boodskap van leiding en dood gehou nie. Dit het nie by hulle idee van die Messias, die gesalfde, gepas nie. Hulle wil nie glo dat Jezus op 'n wrede wyse sy lewe sou verloor nie. Hy moet nie sterwe nie. Die Messias moet mos oorwin en die vrederyk bring. Hulle het die slegte nuus uit hulle geheue geblok. Maar toe verdwyn ook die res van die boodskap, die goeie nuus. En hulle het later natuurlijk ook besef dat die eerste deel goeie nuus was, maar dit het nie so geklink nie. Maar die res van die boodskap, die goeie nuus, dat hy op die derde dag sou opstaan, het toe ook verdwyn. Jezus herhaal die boodskap van sy leiding en sterwe en opstanding daarna nog 2 maal. Lukas 9 vers 43 tot 45 en Lukas 18 vers 31 tot 34. En in beide gevallen vertel Lukas dat hulle eenvoudig nie verstaan wat Jezus vir hulle sê nie. En daarom verbaas dit nie as hulle na Jezus' leiding en sterwe net oorweldig is deur verdriet en nooit meer denk aan die belofte dat hy sou opstaan nie. En kom ons wees eerlik, ons kan verstaan dat dit vir hulle onvoorstelbaar was. Dit was totaal vreemd aan hulle en ons verwagtings. Dit pas nie by ons idee van God, dat hy lyding kan ondergaan en deur sy vyande oorwin kan word nie. Dikwels stem ons ons verwagtings van Jezus ook af op wat ons aan gewoond is en aan ons beperkte voorstellingsvermoë. Dis verstaanbaar vir ons. Geen wonder dat hulle sy opstanding op die derde dag vinnig vergeet het. Maar wat vir ons verstaanbaar en denkbaar is, is daarom nog nie reg nie. Jezus het hulle voorberei. En as hulle die leidensaankondigings geglo en onthou het, was dit die sleutel gewees om te verstaan wat gaan aan. Hulle sien die feite met hulle oë, die lichaam is weg, die graf is oop, graf is leeg, maar hulle verstaan dit nie, want hulle het Jezus' woorde vergeet. En kyk hoe geduldig God met hulle is. Die engele herinner hulle aan Jezus' woorde en dan onthou hulle. Dan maak het sin. En die vrouwen gaan opgewonden naar die andere disciples om alles voor hulle te vertel. Maar die reactie is baie teleurstellend. Hulle het dit als onzinnige praatjes, als stories van die hand gewys. Nou, Jezus stap een pad met hulle. Hulle is zwak van geloof. En het sy boodskap nie verstaan nie. En daarom het hulle dit ook nie onthou nie. Daarom was hulle in verwarring. En het hulle Jezus' opstanding nie verwacht nie. En naar die verkeerde plek toegegaan. Sonder die uitleg van Jezus, het die dinge wat hulle met hulle oor gesien het, nie sin gemaakt nie. Maar zodra die woorden van Jezus, zodra hulle die woorden van Jezus herinner en gloe, skyn die lig in die duisternis. En ook vandag is dit so. Ons kan wens dat ons daar kon gewees het. En daarna verlang om die leer omhulsel, die kokon van doeken, in Jezus' graf te zien en dat te kan aanraken. En sê, ja, dat is rechtig waar. Maar dit is op zichzelf niet genoeg nie. Die discipels het dingen gezien en die opstanding aanvankelijk niet gegloe nie. Daarvoor het hulle Jezus zijn woorden nodig gehad. En dit brengt ons bij die derde gedeelte. Zijn woorden gee zekerheid. Nou, Jezus is zo genadig die dag dat hij opgestaan is. Hij stuurt engelen om hulle te herinneren aan zijn woorden. Hij stuurt voor ons die verslag van die ooggetuies in die vier evangeliën. En ons krijgen betrouwbare verslag van wat gebeurd is en daarmee samen die uitlegging van Jezus. Onthoud dit. Die dingen wat Jezus doet en zegt, kan net geestelijk verstaan worden. Je hebt zijn woord daarbij nodig. Daar is die feiten. Daar is bewijzen. Bestudeer het maar en kijk mooi wat Jezus gedoen heeft. En onthoud net dat jij net zo nauwkeurig naar die hele woord van God moet kijken. En die profetieën en beloftes van God moet nagaan en onthoud. Dan eerst kan je die feiten en bewijzen van Jezus' opstanding verstaan en gloeien. Als je zelf in verwarring of twijfel verkeert, dan weet je nou die medicijn. En als je met mensen praat wat Jezus' opstanding niet wil gloeien, nie, omdat hulle dit onmoendelijk ach, dus wolhaarstories, dus wetenschappelijk onmoendelijk, moet dan niet touw opgooien. Nie. Maar bid dat je met die geduld van Jezus zal ontvangen, wat hij ook voor jou gewijs heeft. En bid dat jij die geleentheid mag ontvangen om voor hulle te wijzen hoe Jezus' reddingswerk aangekondigd is. Dit is op een prachtige manier door baie verschillende profeten en met verschillende beelden aangekondigd. En op een oortuigende manier, nauwkeurig, door Jezus vervuld. Neem tijd om dit zelf te leren, zodat je dit rustig aan hulle kan verduidelijken. En Jezus doet dit zelf. Die rest van die dag van die opstanding en die dag daarna. Die bekende geschiedenis van die Emmausgangers wijst hoe Jezus met zijn discipels stap en naar hulle luister en met geduld die schriften uitleert dat die opstanding moest gebeuren, net zoals zijn leiding. Elkeen wat zijn woorden onthoudt en gloeit, zal achterkomen dat verwarring en twijfel verdwijnt. Dit is die kracht van die goede nieuws van die opstanding. En om een voorbeeld te noemen, Johannes vertelt dit zelf in zijn brief, in zijn evangelie. Het is amper onmerkbaar, maar hij heeft het ingewerkt in zijn vertelling van een andere uitspraak van Jezus, want mensen niet verstaan het niet. Breek hier die tempel af en in 3 dagen zal ik dit oprichten. Johannes 2 vers 19. En die mensen is verbaasd. Hulle denkt, hij praat van die tempelgebouw, wat hulle daar staan en kijk, wat hulle naar kijkt. En hulle sê, 46 jaar lang is aan hierdie tempelgebouw en u, zal u dit in 3 dagen oprig? En Johannes gee dan die uitleg, maar hij het oor die tempel van zijn lichaam gesprek, vers 21. En toen hij daarbij was en Jezus zijn woorden gehoord het hij dit nog niet geweet nie. Maar eerst later. En dit verduidelijkt hij in die volgende vers. En toen hij opgestaan is uit die deurde, het zijn discipels onthoud dat hij dit voor hulle gezegd. En hulle het die schrift gegloeid en die woord wat Jezus gesprek het. Dus daar zie je op een heel mooie manier hoe dit gewerkt het. Na die opstanding het hulle teruggegaan en daar die ding weer bekijken. Gezegd, nou verstaan ons. Dus, zie jij, toen hulle Jezus' woorden onthou, en Jezus' wil verstand verlicht, verstaan hulle die aankondiging van sy leiding, wat hy 3 jaar eerder gegee het. En Jezus wil daar die zekerheid en oortuiging ook voor jou gee. Onthou sy woorden. Ontdek die samenhang in die Bijbel. En glo alles wat God gesê het. Onthou en glo, dit is die sleutel om geestelijk te groei. Dan bly dingen niet langer onduidelijk, nie? Maar groei een sterk oortuiging in jou. Dan sal jy ervaar dat jy self met oortuiging en vrymoedigheid kan praat. Twyfel en onsekerheid wat jou verhinder om ander oor Jezus te vertel, verdwyn dan. As jy kinders het, help dit jou om hulle te onderrig op 'n oortuigende manier, om hulle by die hand te neem en opgewonde oor Jezus te vertel en hulle te help om dit te verstaan. As jy met ongelowiges praat, werkt dit net so. Onthou en glo Jezus' woorden. Dan kan je die licht en inzicht wat jy ontvang met ander deel. Die angst wat jy nou mag ervaar, sal die Heilige Geest wegneem en hy sal jou vrymoedigheid gee. Die kracht van die levende Heer woon dan in jou. Broers en susters, as ons groei in oortuiging, as die zekerheid en die werkelijkheid van Jezus' opstanding al hoe duidelijker voor ons wordt, dan gaan die blijdschap van die opstanding in ons hart te woon. Zolang je onzeker daarover is en twijfel, dan kan je niet rechtig blij wees nie. Jezus wil jou die zekerheid gee. De Heer het waarlijk opgestaan. Hoekom soek jy die lewende by die dooies? Een nieuwe tyd het aangebreek. Dit is nie die idee en die gedagtes van sy disippels nie. Dit is nie die story van mense wat graag beter wil voel en enig iets glo nie. Dit is lewende werkelijkheid. En jy mag nou elke dag in die werkelijkheid leef. Jy mag deel in die vreugde en die kracht van Christus. Ons het in het begin van die dienst Psalm 116 vers 2 gesing. Om mij was banden en strikken van die dood en angsten van die hel het mij laat bewe. Ik was benauwd, vol droefheid was mijn leven, maar ik heb die Heer gesmeek in al mijn nood. Die banden van die dood bedreig ook ons levens vandaag. Die doodse dreiging kan partij keer baie sterk word. Als je ziek raakt of als geliefdes sterven. En als je die nu zo hoort, die dagelijkse nieuws van die wereld, dan kom je achter die doodblije beangstigende werkelijkheid in die hele wereld. Maar wie in Jezus' opstanding gelooft, wordt daarvan bevrijd en krijgt hoop. Dan kan je elke dag met blijdschap en hoop leven, ook als die dood steeds rondom jou toeslaan. En daarna het ons vers 8 gezien. U het mijn ziel weer van die dood bevrijd. In droefenis droog u, o Heer, mijn tranen. U leidt mijn voet langs nieuwe levensbanen, om in uw licht te wandel, levensblij. Nee, ons het niet nodig om naar Israël te gaan en die graf van Jezus te proberen vind nie. Wat verwacht jij, wie verwacht je om daar aan te treffen? Die graf is leeg. Moet niet die levende bij die dooien zoeken nie. Jij zal Jezus niet daar vinden nie. Hij die graf verlaat, want hij leef en hij leef in ons. Ons het niet een bedevaart naar Golgotha of die graf van Jezus nodig nie. Ons het die woord van God ontvang, die woorden van die profeten wat vast en betrouwbaar is. Als jij Jezus wil eer en nader aan hem wil kom, luister dan naar die verkondiging van zijn opstanding en leef uit zijn overwinning. Dan loop je met blijdschap op die nieuwe levensbanen, in zijn licht, levensblij. Amen. Laat ons nou samen bid, dan dank ons God in ons gebed. En zal ik bidden voor Rinette, wat hier die week naar Nederland toe gaan om voor haar ouders te gaan kuieren en hulle te ondersteunen. Laat ons samen bid. Heere God, Christus ons Heer, U het uit die dood opgestaan. Ons prijs U, ons aanbid U. Ons is dankbaar dat ons U als ons levende Heer ken. Nie net iemand ver weg wat leef en regeer nie, maar U is self ons Heer. U het ons uitgekies, ons geroep. U het ons tot uw eigendom gemaakt. Ons mag nou leef in uw koninkrijk. Onder een koning wat niet meer dood is nie, maar wat eeuwig leef en regeer. Ons is zo dankbaar. Heer, u wijst dit, die opstanding het werkelijk plaatsgevindt in hier diezelfde wereld waarin elke dag de duizenden mensen sterven. U, Heer Jezus, het die dood oorwin en die leven voor ons weer binnen bereik gebring. Gee ons geloof dat ons die geschenk van genade en leven ook werkelijk zal ontvang. Gee ons aandacht en liefde voor uw woord, zodat ons uw woorden leer en onthoud. En zo kan groei in zekerheid en overtuiging. Ons is dikwijls zwak en twijfelachtig. Gee ons vrijmoedigheid om bij die huis en ook met andere mensen over Jezus en zijn opstanding te praten. Gee ons inzicht dat ons uit die Bijbel voor hulle kan wijs, dat u werkelijk opgestaan het en hoe die profeten dit aangekondigd het. En hoe dit ons bevestigt in ons geloof als ons dit raak zien en onthou. Heere, dank u voor uw geduld met die discipels op die dag van die opstanding en ook met ons. Neem ons twijfel weg, zodat ons sterk zal staan in ons geloof en met overtuiging voor u zal leef. En gee ons zo die blijdschap wat Jezus uitdeel aan allemaal wat zijn opstanding geloof. Heere, zo bid ons ook voor allemaal van ons wat geliefd is verloren het. En ons denk ook speciaal aan die familie Haak, aan Tanishani en haar zuster wat vandaag hier is, aan Anna-Marie en Witske en die verdere familie. Ons bid dat u hulle sal troos en dat hulle mag vasthouden aan hierdie woorden, dat u ons ziel weer van die dood bevrijd en in droevenis ons tranen droog. Dat u ons en allemaal wat in u gegloeid langs nieuwe levensbanen leidt om in uw licht te wandelen. Ons dank u voor daar die troos. En ons bid dat het al ons harten zal versterken. Ons bid ook voor Rinette, wat hier die week Nederland toe zal gaan om voor haar ouders te kuier. Ons bid dat u met haar zal samengaan en haar zal beschermen. Zie je haar als zij bij haar ouders is. Geef dat dit voor haar ouders baie zal betekenen. En dat ze zelf ook kan uitrusten en versterkt mag worden. En dat het goed voor haar zal wees. Heer, ons wil u dank voor alles wat u in ons levens doet. Help ons om elke dag uit uw opstandingskracht te leven. Om ons levens aan u toe te wijden. Om tegen die zonde te vechten. En ons vreugde in Jezus te vinden. Ons bid het in zijn naam. Amen. Ons wil nou luisteren naar die wil van God voor ons nieuwe levens. En ik lees die wet van die nieuwe verbond, om zo te zeggen, in Efeziërs 4, vers 17 tot 32. Dit is natuurlijk een herhaling van die 10 geboden, maar in andere woorden en met die sterk verbinding, die reden dat ons in Christus vernieuwen is en dat ons nou ook die nieuwe mens moet aantrekken. Vers 17. Dit zeg en betuig ik dan in die Heere, dat jullie niet meer moet wandelen zoals die andere heidenen ook wandelen in die verdwaasdheid van hun gemoed niet. Mensen wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die leven van God, door die onkunde wat in hulle is vanweer die verharding van hulle harte. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegeet aan die ongebondenheid om in hebzug allerhande onreinheid te bedrijven. Maar jullie het Christus niet zo leer kennen, als jullie tenminste van hem gehoor het en in hem onderricht is, soos die waarheid is in Jezus. Dat jullie wat die vorige levenswandel betreft, die oude mens moet afleggen, wat door die begeerlijkhede van die verleiding te gronde gaan. En dat jullie vernieuwen moet worden in die geest van jullie gemoed. En jullie met die nieuwe mens moet bekleden, wat naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom leer die leugen af en spreek die waarheid, elkeen met zijn naaste, want ons is mekaars leerde. Word toornig en moet niet zondig nie. Laat die zon niet ondergaan oor jullie toorn nie. En gee aan die duivel geen plek nie. Laat die een wat steel niet meer steel nie. Maar laat hem liever arbeiden met zijn handen te werk wat goed is, zodat hij iets kan hebben om mee te delen aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit jullie mond uitgaan, nie, maar net een woord wat goed is voor die nodige stichting, zodat het genade kan geven aan hulle wat het hoor. En bedroef niet die Heilige Geest van God niet, door wie jullie versiel is tot die dag van die verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geschreeuw en lastering moet van jullie verwijderd worden, samen met alle boosheid. Maar wees vriendelijk en vol ontferming tegenover elkaar. Vergeef elkaar zoals God ook in Christus jullie vergeven heeft. En dan wil ik daaraan toevoegen die prachtige verse in Romeinen 10, wat die kracht van die opstanding wijst. Nabij jou is die woord, in jouw mond en in jouw hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondigt. Als jij met jouw mond die Heere Jezus belijdt en met jouw hart gloeit dat God hem uit die doden opgewekt heeft, zal jij gered worden. Want met die hart gloeit ons tot gerechtigheid en met die mond belijdt ons tot redding. Want die schrift zegt, elkeen wat in hem gloeit zal niet beschaamd worden. Laat ons nou samen zingen van die overwinning van Jezus op die dood, wat ons in Romeinen 8 ook hoor, schriftberijming 10, vers 2, 3, 5 en 6. Broers en zusters, ons Heer Jezus Christus heeft ons zoveel toevertrouwd en in ons handen geplaatst. Ons mag daarmee ons hem ook weer dienen. En daarom met ons nou collecten, zodat ons die Heer teruggeeft van die paar dingen wat hij voor ons gegeert. En daarmee ons dankbewijs. Daarna zing ons schriftbelijming 51, vers 1 en 3. Door Jezus het die licht gekomen, hij heerst en hij brengt vrede zonder einde. Zusters, laat ons als ons die gebouw verlaat mekaar groet met hierdie woorden. Die Heer het waarlijk opgestaan. Dan mag ons hy vrede ontvang, die vrede zonder einde. Die genade van die Heer Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.